meehelpt en meebouwt aan de gemeente. Gewoon op zijn leeftijd. Prachtig om te zien. Maar natuurlijk ook Rune, die achter de beamer zit. Geweldig dat je er bent en dat je ons wilt helpen. Dat is een hele mooie manier waarop ook tieners en jongeren ook ruimte mogen krijgen in de gemeente. En dat wil ik ook enorm aanmoedigen. Dus als je hier zit, er zijn niet zoveel tieners meer, zie ik, maar dat je denkt van, joh, ik wil wat doen. Ga maar een keer naar Erik Wieringa en hij kan je vast helpen daarmee om eens wat te vinden in de gemeente, wat bij je past. Goed, dan volg nu wel de preek. Want vanmorgen wil ik verder gaan met de prekenserie Ik ben de kerk. En vanmorgen zal het gaan over eenheid, deel 2. Nou, een aantal weken geleden hebben we met elkaar gezien dat de gemeente niet gelijk staat aan mooie grote kerkgebouwen. Dat de gemeente niet gelijk staat aan prachtige kerkelijke organisaties. En dat de gemeente ook niet gelijk staat met dominees, predikanten, voorgangers, oudsten en ga zo maar door. Nee, we hebben gezien dat dit eigenlijk allemaal hulpmiddelen zijn. Hulpmiddelen. Want zegt de Bijbel, ik heb het even daarboven gezet. Wel nu, u bent het lichaam van Christus. Wij met elkaar, zoals we hier zitten, zijn het lichaam van Christus. Nou, we hebben de afgelopen maanden ook gezien dat het helemaal niet bijbels is om te spreken over een kerk. Hoe gek dat ook klinkt. He, want het is zo normaal om buiten de kerk te spreken over een kerk. Nee, het bijbelse woord voor kerk, wat we nu kennen, is eigenlijk gemeente. Een gemeenschap van gelovigen. Een vergadering van gelovigen. Of een gemeente is eigenlijk ook een heel mooi woord. Een gemeente is eigenlijk het volgende. Het zijn gewoon gewone mensen die een nieuwe groep zijn gaan vormen. Wanneer? Op het moment dat ze hun leven hebben gegeven aan de Heere Jezus Christus. Op dat moment werden ze een nieuwe groep met Jezus als hoofd. En het is niet zomaar een groep. Nee, we hebben de afgelopen weken ook gezien dat deze groep vol is van Gods kracht. Omdat de Heilige Geest in die groep woont, in hun hart woont. Het is een groep die een opdracht heeft gekregen om Gods plan uit te voeren in deze wereld. Het is eigenlijk een hele bijzondere groep. Nou, toen ik erover nadacht, dacht ik van ja, eigenlijk, wat is misschien nog een betere vergelijking met de gemeente? Wat nog duidelijker maakt wat de gemeente wel is en wat de gemeente niet is. En toen ik erover nadacht, toen moest ik denken aan het woord familie. Familie. Dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Op het moment dat wij tot geloof zijn gekomen, zijn we één nieuwe geestelijke familie geworden. En we hebben elkaar niet uitgekozen, in geen geval. Nee, God zelf heeft ons tot één familie gedoopt. Zo staat het in de Bijbel. Wij zijn daadwerkelijk broers en zussen van elkaar geworden. En als ik dan ook, we kennen allemaal het ouderwetse broeder en zuster. Maar eigenlijk is dat tegenwoordig gewoon broer en zus. Dat zijn we van elkaar. Dus eigenlijk zou ik tegen Hasmat moeten zeggen van, joh, Hasmat, je bent mijn broer. Of tegen Richard, joh, je bent mijn broer. Of tegen Judy, je bent mijn zus. In plaats van zuster, nee, je bent mijn zus. Dat is wat we van elkaar zijn. Broers en zussen in het geloof in de Heer Jezus Christus. Nou, en soms kan het zo gebeuren dat een gemeente zichzelf wel een gemeente noemt, maar dat ze eigenlijk niet meer functioneren zoals God het heeft bedoeld, zoals in de Bijbel naar voren komt. Wanneer gebeurt dat? Nou, als een gemeente puur en alleen gefocust is op de zondagse eredienst. Puur en alleen gefocust is op de activiteiten die een gemeente samen organiseert. Als dat gebeurt, dan is de gemeente eigenlijk een weg aan het inslaan zoals God het niet bedoeld heeft. Waarom? Nou, we zijn een familie. En een familie is 24 uur per dag aan elkaar gegeven. Die kunnen niet alleen op zondagochtend bij elkaar komen en voor de rest niks. Nee, een familie die is op elkaar aangewezen. Je bent aan elkaar gegeven om elkaar te dienen, om elkaar te helpen, om elkaar ook te helpen om Jezus daadwerkelijk na te volgen in je eigen leven. Dat vraagt niet alleen zondagochtend. Nee, dat vraagt voor elke gemeentelid 100% toewijding aan die familie, aan die geestelijke familie. Nou, en af en toe maak je het eens mee dat het zo functioneert zoals de Bijbel het eigenlijk voor zegt. Ik heb het even met Jelle de Vries overlegd. Maar een aantal dagen geleden moest Jelle de Vries naar het ziekenhuis voor een hersteloperatie. En wat hoorde ik, en dat vond ik prachtig om te horen, dat er een aantal gemeenteleden zijn die hem opgehaald hebben uit het ziekenhuis. Iemand anders heeft hem gebracht, maar iemand uit deze gemeente heeft hem opgehaald uit het ziekenhuis. En dat is niet het enige. Er is ook voor Jelle gebeden hier in de gemeente, maar ook weet ik dat gemeenteleden thuis voor Jelle gebeden hebben. Prachtig hoe we hem en zijn situatie bij God neer mogen leggen. En ik weet ook dat sommige mensen hem hebben gebeld. Zelfs in het ziekenhuis heeft hij telefonisch contact gehad met gemeenteleden. Nou, ik zeg dat niet om ons op de borst te slaan, zo van, hé, wat goed zijn wij. Nee, maar het maakt wel heel mooi duidelijk, als een mooi voorbeeld, hoe een geestelijk gezin eigenlijk zou moeten kunnen functioneren. Het is niet alleen hier op zondagochtend. Nee, 24/7, elk moment van de dag, zijn wij familie van elkaar en zijn wij aan elkaar gegeven en wordt er dus ook iets van ons gevraagd. De Bijbel zegt zelfs het volgende: als één broer van ons lijdt, dan lijdt het hele gezin. Dan gaat het ons allemaal aan. Als één zus van ons tekort komt, op wat voor manier dan ook, financieel of wat gebied dan ook, dan gaat het ons allemaal aan. Het is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Zo heeft God het bedoeld. Wij zijn aan elkaar gegeven om samen de Heere God groot te maken op verschillende manieren. We zijn aan elkaar gegeven om elkaar te helpen, om elkaar te dienen, zodat we Jezus kunnen navolgen in ons leven. En we zijn aan elkaar gegeven als gezin om Jezus te vertegenwoordigen in deze wereld. Met woord, maar vooral ook met daden. Dat zijn liefde zichtbaar mag worden. Ja, hier in Lemmer, in Sint-Nicolaasga, in Balk en waar we ook maar wonen. Zo heeft God het bedoeld. De gemeente is niet zomaar iets. Nee, de gemeente is Gods instrument om zijn plan, zijn helsplan, zo klinkt dat een beetje theologisch, maar zijn plan voor de wereld te verwezenlijken. Nou, voordat ik verkeerd begrepen word, natuurlijk gebruikt God ook individuele gelovigen buiten de gemeente. Natuurlijk werkt God ook op die manier. Maar onze kracht en onze effectiviteit worden enorm vergroot als wij gaan samenwerken met elkaar. Dat is gewoon een gegeven. Ik, Gerard Grit, hier in Lemmer ben ik maar één persoon. Wat kan ik in mijn eentje hier bereiken? Ik denk dat ik het aan mijn buren kan vertellen dat God bestaat. Ik kan het in mijn doen en laten laten zien. Maar de impact van het feit dat ik geloof in Jezus Christus in mijn eentje is maar zo klein. En ook zo selectief met mijn talenten, mijn gaven. Maar als ik me samenvoeg in één gemeente, als ik ga samenwerken met 160 andere leden, met hun gaven en hun talenten, joh, dan kan er wat gebeuren. Dan ben ik echt van overtuigd dat wij goed gaan samenwerken als een eenheid. Dan gaat Lemmer en omstreken rammelen op hun grondvesten. Daar ben ik echt van overtuigd. Dat geloof ik tot diepst in mijn ziel, geloof ik dat. Nou, dat brengt mij tot het onderwerp van vanmorgen. En het onderwerp is eenheid. Prachtig plaatje. Ik heb echt geleerd in mijn leven dat eenheid ongelooflijk krachtig is. Ik heb het al vroeg in mijn leven geleerd, zelfs al voordat ik tot geloof ben gekomen. Want vroeger, dat weten sommigen van jullie wel, zat ik op volleybal. Ik heb heel veel gevolleybald in mijn leven. En ik kon het ook wel een beetje. Dat was het leuke daarvan. En ik weet nog heel goed dat ik op een gegeven moment de uitnodiging, ik woonde in Assen en ik kreeg de uitnodiging om mee te trainen met de Drentse selectie. En alle jongetjes uit Drenthe die op volleybal zaten, die konden naar een sporthal toekomen. En daar werden de beste jongetjes van Drenthe uitgekozen met wie er een toernooi gespeeld werd tegen Friesland, Groningen en ga zo maar door. Hartstikke leuk. Dus ik mocht daarheen en er waren ongeveer 100 jongetjes. En na 3 of 4 afvalbeurten bleef ik over. Dus ik was uitgekozen. Van de 100 jongetjes behoorde ik bij de 12 beste volleyballers van Drenthe in die tijd. Nou, je kunt je voorstellen dat ik zo trots was als een pauw. We kregen een shirtje, een trainingsshirtje, die droeg ik wel elke dag bijna. En waarom? Het was een heel lelijk shirtje, maar ik wilde aan iedereen laten zien dat ik bij de Drentse selectie zat. Zo trots was ik erop. Nou, ik weet het nog goed dat op een dag dat wij vanuit de Drentse selectie gestuurd werden naar een volleybaltoernooi. En wij mochten spelen tegen gewone clubs. En eigenlijk mochten we dus spelen tegen de afvallers. In onze ogen een beetje de losers. Daar mochten we tegen spelen. En ik denk ook echt dat wij heel arrogant er hebben rondgelopen met onze Drentse selectie tenuutjes aan. Zo van, zie ons goed zijn. Wij zijn de beste. En als ik er goed over nadenk, dan kan ik me nog herinneren dat wij inderdaad alles gemakkelijk wonnen. Tot en met de finale. En in die finale moesten wij tegen een team dat heette Sudosa. Ik denk dat Menno dat team misschien ook wel kent. Ik weet niet waar Menno zit, maar daar, dat ken je vast wel. Maar, en het gekke was, wij gingen erin van, nou, dit appeltje gaan we wel even schillen. Dat gaan we makkelijk winnen, want wij zijn allemaal beter dan die jongetjes die wij tegenover ons hebben. Heel arrogant weer. Maar het gekke is, wij verloren. Wij verloren. En niet zo'n klein beetje ook. Volle tribunes en wij kregen aan onze broek. Kun je je voorstellen hoe wij ons voelden? En ik heb er echt weken over nagedacht van, hoe is dit mogelijk? Dat wij, die beter zijn dan het andere team, verloren. Nou, toen ik er goed over nadacht, toen kwam ik erachter wat Sudosa betekent. Want wat betekent Sudosa? Het is een afkorting. Weet je dat, Menno? Nee, Sudosa is een heel mooie afkorting wat ze vroeger deden. Hè? Zo'n na-arbeidssport idee. Maar Sudosa betekent succes door samenwerking. Prachtig. Dat is wat Sudosa betekent. En eigenlijk was het een beetje profetisch. Want dit is precies wat tot hun succes heeft geleid in mijn ogen. Want als ik er goed over nadacht, was onze tegenstander misschien individueel wat minder goed dan ons. Maar ze waren wel een team. Ze waren jaren op elkaar ingespeeld. Ze hadden met elkaar afspraken gemaakt. Ze corrigeerden elkaar. En ook buiten de wedstrijd gingen ze met elkaar om. Niemand van het team van Sudosa liep alleen. Nee, ze zorgden voor elkaar. En wij waren 6 individuen. Heel erg goed, individueel. Maar we waren geen eenheid, we waren geen team. Weet u, eenheid is echt zo ongelooflijk krachtig. Ik heb echt in mijn eigen leven gemerkt dat eenheid een team kan verslaan wat bestaat uit betere spelers. Dit is niet alleen in de sport zo, maar dit is ook in het bedrijfsleven zo. Een bedrijf wat collegiaal een eenheid is, dat is veel krachtiger dan een bedrijf wat alleen maar bestaat uit individuen. En als het al in het bedrijfsleven zo is, dan geldt dat misschien wel nogal meer voor de gemeente van Jezus Christus. 160 individuen. Als je dat hebt, dan is de gemeente eigenlijk loszand, krachteloos. Maar als 160 leden ervoor kiezen om samen te werken, om een eenheid te zijn, ja, dan krijg je een gezonde kerk. Dan ga je echt wat beleven. En in mijn ogen is dat dan ook precies het strijdgebied van de duivel. Precies. De duivel zal alles op alles zetten om te voorkomen dat wij als gemeente een eenheid worden. Want waarom? Nou, een individuele gelovige, nou, die kan hem misschien pijn doen en die kan misschien terrein van hem afpakken. Maar 160 gelovigen of 1600 gelovigen of 16.000 gelovigen, joh, dan gaat hij pas echt bang worden. Dan gaat hij pas echt terrein verliezen. En daarom probeert hij dan ook heel krachtig om ervoor te zorgen dat gemeenteleden een bron van oneenigheid met elkaar krijgen. Nou, ik heb hier even een prachtig cartoon meegenomen van Meijder. Die stond ook in de Nova. Maar dit is wat de duivel wil. Hoe meer oneenigheid, hoe beter het is. Hij heeft het liefst dat wij zo rollenbollend op een gemeentevergadering met elkaar in de klins liggen. Dan heeft hij zijn doel bereikt. Maar God wil precies het tegenovergestelde. Hij wil dat ieder gemeentelid, alle 160 individuele leden, dat die zich allemaal inzetten voor de eenheid. Paulus verwoordt dat in Efeze 4 vers 3. Daar staat, span u in. Oftewel, doe je best. Doe echt je best, span u in om door de samen binnen de kracht van de vrede, de eenheid, het gaat over de gemeente, de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Deze tekst maakt weer klip en klaar duidelijk dat de Heilige Geest ons één maakt. Dat hebben we in de preek ook gehoord van 4 weken geleden. Door geloof doopt de Geest ons tot één lichaam. Weet u nog, 1 Korinthe 12? Door geloof doopt de Geest ons tot één lichaam. Dat maakt ons één. Maar blijkbaar is het niet voldoende. We krijgen allemaal de opdracht van Paulus om ook die eenheid te bewaren. U ziet het heel duidelijk staan. Om ons in te spannen om die eenheid te bewaren. Blijkbaar kan de eenheid in ons midden ook verminderen. Blijkbaar kunnen we door ons gedrag, wat wij hebben, ook een bron worden van oneenigheid. Wat uiteindelijk de gemeente verzwakt en wat de duivel eigenlijk alleen maar baat bij heeft. Maar wat is eigenlijk een bron? Een bron van eenheid heb ik het hele tijd over. Wat is eigenlijk een bron? Ik heb even een plaatje erbij gezocht. Een bron, als je er goed over nadenkt, is een bron iets wat uiteindelijk de kwaliteit van het meertje, of waar het uiteindelijk naartoe stroomt, bepaalt. Dus oftewel een schone bron met schoon water, dat leidt uiteindelijk tot fris, schoon water. Maar een modderige bron, dat leidt tot modderig water. Het is geen hogere wiskunde. Maar zo zit het. Maar zo is het dus ook met ons. Wij zijn als een bron. Iedere gemeentelid is als een bron. En ons gedrag bepaalt uiteindelijk de eenheid van de gemeente. Nou komt mijn vraag. Bent u, zoals u hier zit, bent u met uw gedrag en met hoe u zich opstelt, een bron van eenheid of bent u een bron van oneenigheid? Daar komt het natuurlijk op aan. Hoe zit dat in uw leven? Hoe zorgen we er eigenlijk voor dat we een bron van eenheid zijn en misschien wel worden? Hoe voorkomen we dat wij een bron van oneenigheid worden? Nou, daar heb ik over nagedacht. En dat zijn natuurlijk tientallen voorbeelden voor te geven. Maar vanmorgen wil ik 1 of misschien 2 dingen benoemen. Hoe wij ervoor kunnen zorgen dat wij een bron van eenheid worden met elkaar. En het is al even genoemd. Maar een hele belangrijke manier om geen bron van eenheid, van oneenigheid te worden, is niet roddelen en negatief praten over anderen. Er zijn maar weinig andere zaken die de gemeente zo ongelooflijk aantasten, en dan heb ik het over de eenheid van de gemeente, als roddelen en negatief praten onderling. De Bijbel is er ook heel helder over dat verkeerd is. In Romeinen somt Paulus een aantal onrechtvaardige daden op. En ik zal het even voorlezen. Ze zijn door en door onrechtvaardig en boosaardig, hebzuchtig en slecht. Ze zijn door en door afgunstig, moordzuchtig en twistziek, doortrapt en kwaadaardig. Ze roddelen en spreken kwaad, haten God, zijn hoogmoedig, trots en verwaand. Ze zijn vindingrijk in het kwaad, tonen geen ontzag voor hun ouders, zijn kortzichtig en trouweloos, zonder liefde en onbarmhartig. Jongen, dat is nogal een lijst, hè? Maar precies in het midden van al deze onrechtvaardige daden staat roddelen en kwaad spreken. Roddelen is dus ook niet alleen een onrechtvaardige daad. Nee, roddelen leidt tot wantrouwen en oneenigheid. En kan echt een gemeente daadwerkelijk verwoesten. Maar goed, wat is dan precies roddelen? Wat houdt dat precies in? Want we horen dat natuurlijk heel vaak, roddelen. Maar wat houdt dat nou precies in? Roddelen wij al als we over iemand praten? Dat is zomaar een vraag die je bij je boven kan komen. Is dat al roddelen, over iemand praten? Nou, ik heb even de Vandalen erbij gepakt, de woordenboek. En die omschrijft roddelen als volgt. Roddelen, zegt Vandalen, is het opzettelijk slechte dingen van iemand vertellen. Opzettelijk slechte dingen van iemand vertellen. Meestal als iemand er niet bij is. Maar het kan ook gebeuren als iemand er wel bij is. Maar dan lijkt het wat meer op pesten. Maar roddelen gebeurt meestal als iemand er niet bij is. En waar gaan de roddels vaak over? Roddels zijn vaak geruchten of privéinformatie die niet aan iedereen bekend gemaakt hoeft te maken. Daar gaan roddels vaak over. En soms gebeurt het zelfs dat er geroddeld wordt over dingen die helemaal niet waar zijn. Of die gebaseerd zijn op halve waarheden en die hun eigen leven gaan leiden. Maar roddelen is dus niet zomaar praten over iemand. Nee, roddelen is negatief praten over iemand anders. Zal dit ook in de gemeente gebeuren? Roddelen. Gebeurt het ook onder ons? Dat we roddelen en ook wel eens kwaad spreken over een ander. Toevallig, ik geloof niet in toeval, bij God niet, want soms kan hij dingen ook leiden. Maar deze week sprak ik met twee mensen in de gemeente. En allebei vertelden zij hetzelfde verhaal aan mij. Ik denk, dan moet ik dat maar gaan gebruiken. Want ze zeiden tegen mij dat zij ten opzichte van de afgelopen jaren, dat ze de sfeer heel veel beter zijn gaan vinden in de gemeente. En ze vertelden dat zij de sfeer een aantal jaren geleden als heel negatief ervoeren. Nou, ik heb het zelf niet meegemaakt, dus ik moet het even doen van horen zeggen. Maar zo hebben zij dat ervaren. Maar als je daarover nadenkt, dan kan dat natuurlijk komen dat je een hele negatieve sfeer in de gemeente hebt door heel veel verschillende oorzaken. Maar ik weet zeker dat deze oorzaak, roddelen en negatief praten over anderen, dat ook een oorzaak is geweest van een slechte of negatieve sfeer. En helaas kun je sfeer niet meten. Je kunt niet een rapportage neerzetten over hoe goed de sfeer is, hoe slecht de sfeer is. Maar ik weet zeker dat iedereen het precies aanvoelt als je een zaal binnenkomt en er heerst een negatieve sfeer. Dat hoef je een gast niet te vertellen, dat voelt hij aan. En het haalt alle kracht uit de gemeente. Dus dat moeten we ten alle tijde zien te voorkomen. Nou, dan kom ik tot de vraag. Hoe kunnen we dan een bron zijn van eenheid? Hoe werkt dat? Nou, eigenlijk is het heel simpel. Als je het hebt over roddelen, dan moeten we dat gewoon simpelweg niet doen. De Bijbel heeft het zelfs over onze tong in bedwang houden. Niet negatief praten over iemand anders als deze persoon er niet bij is. En positief praten over anderen is natuurlijk wel prima. En ik denk ook dat we daarin mogen groeien als gemeente. Dat we ook als er iets goed gaat tegen een ander mogen zeggen van, joh, wat fijn, Rune, dat je achter de beamer zit. Wat mooi heb je weer gespeeld vanmorgen. En wat goed dat je weer achter de koffietafel staat om de hele gemeente te dienen. Dat mag ook gezegd worden. Dat is niet roddelen. Maar roddelen is dus negatieve dingen spreken over anderen. Nou, als je een bron van eenheid wil worden, dan moeten we dus leren om te stoppen met roddelen. Moeten we dat eigenlijk oefenen in ons eigen leven. En ik weet zeker dat elke keer als het ons lukt, elke keer als wij eigenlijk onze woorden inslikken, als we al iets willen zeggen, dan is dat een winst voor de eenheid. Mocht je nu twijfelen van, hé, ik wil iets zeggen en is het wel eigenlijk roddel, dan is het misschien beter om het niet uit te spreken. Twijfel, niet doen. Dat is misschien wel beter. Want ik heb dat zelf wel eens een keer meegemaakt in de Bethelgemeente, waar wij op dat moment net lid van waren. Wij kregen onze tweede zoon, Ruben. En Ruben was nog geen 8 of 9 dagen en wij gingen voor het eerst als trotse ouders naar de Bethelgemeente. Want daar waren we toen lid. En wij zaten een heerlijk te genieten en vol trots zat Marjolein onze zoon Ruben op haar arm. En toen zaten er twee oudere mensen achter ons. En ik denk dat ze al wat doof waren. Want ze dachten dat ze aan het fluisteren waren met elkaar. Maar wij konden het letterlijk verstaan. En die mevrouw, Marjolein weet het nog wel, hè? Die mevrouw zei tegen die meneer, dat doe je toch niet? Hé, zo'n jong kind, nu al naar de kerk. En wij zaten daar zo van, Nou, en misschien is het helemaal niet bedoeld als een roddel, maar onze vreugde die werd geroofd op dat moment. We waren zo trots, we waren zo blij. En opeens begonnen we ons af te vragen van, is het dan gek dat wij een klein babytje meenemen naar de kerk? Opeens kwam er een bepaalde twijfel bij ons. En in ieder geval, onze vreugde werd geroofd. En gelukkig heb ik het wel weer mogen uitpraten met deze mensen. Ik heb een hele goede band met ze opgebouwd. Maar onbedoeld misschien, gingen ze roddelen met elkaar. En schaadde dat de eenheid van de gemeente op dat moment. En ze hadden beter dat niet kunnen zeggen tegen elkaar, maar misschien wel tegen ons. Goed, het eerste is dus niet gaan roddelen. En dan het tweede wat we kunnen doen, en dat is net zo belangrijk. Als je het hoort, als je hoort dat iemand aan het roddelen is, dan is het ook heel belangrijk dat je ingrijpt. En dat hoeft niet met een vermanend vingertje, maar dat mag vanuit liefde. Dat je gewoon simpelweg zegt van joh, we hebben het nou over deze persoon, maar deze is er niet bij. Weet je wat, ik heb liever niet dat we over andere mensen negatief spreken als degene er niet bij is. Dat is een simpele wat je kan doen. En je zult merken dat die persoon zich dan zal verontschuldigen en denken van oh, je hebt gelijk. Wat goed om dat niet te doen. Als je dit gaat toepassen, zelf niet roddelen en eigenlijk anderen liefdevol, vermanen is een beetje een raar woord, hè, maar liefdevol zeggen van joh, dat doe ik liever niet. Ik ben ervan overtuigd dat je op dat moment een eenheidsmaker bent. Reken maar dat dit gedrag opvalt als je dit gaat toepassen. Je bent niet alleen een eenheidsmaker, ik denk ook echt dat je een negatieve patroon doorbreekt op die manier. En dat heeft ongelooflijke positieve effecten. Misschien stimuleer je door het te doen, of misschien wel door het tegen anderen te zeggen, dat je een voorbeeld bent voor een ander en dat die dan ook de moed heeft om het een keer te doen. Omdat hij ziet hoe goed het is en hoe goed het kan functioneren. Maar goed, het kan natuurlijk ook zomaar zijn dat iemand jou iets aandoet in de gemeente. We zijn gewoon mensen met elkaar. Het kan zomaar zijn dat iemand er vindt iets een bepaald onrecht plaats tussen jou en een zuster, of tussen een broeder en een broeder, of ga zo maar door. Moeten wij het dan met de mantel der liefde bedekken? Is dat wat ik zeg? Nee, eigenlijk is dat niet wat ik zeg. Ik denk namelijk dat er een Bijbelse oplossing is als er een conflict plaatsvindt, of als iemand jou in de gemeente wat flikt, of als er iets niet goed gaat. De Bijbelse weg is dat je het niet met anderen gaat bespreken. Maar de Bijbelse weg is dat je dan zelf persoonlijk naar die persoon toe gaat. En dat je dan tegen die persoon zegt waar je mee zit. En als iemand daar niet naar wil luisteren, dan is het goed om een andere broeder of zuster, ik zeg broeder of zuster, broer en zus, mee te nemen. En als deze persoon nog een hard hart houdt, dan is het goed om het ook bij de gemeente neer te leggen. Maar wat er ook gebeurt, probeer er niet negatief over te praten. Probeer niet over die persoon te gaan roddelen, want daar los je niks mee op. Dat levert alleen maar slechtere dingen op, om zo maar te zeggen. Waarom hebben we eigenlijk de neiging om te roddelen? Dat is ook iets waar ik over nagedacht heb. Ik denk dat roddelen echt voorkomt heel vaak ook vanuit een gekrenkt hart. Want mensen die van elkaar houden, die roddelen niet zo vaak over elkaar. Als ik erover nadenk, dan heb ik helemaal niet zoveel behoefte om te roddelen over Marjolein. En ik hoop ook dat jullie dat niet zo vaak gehoord hebben van mij. Dat zou niet best zijn. Je kunt het nu nog checken. Maar iemand die mij wat geflikt heeft, iemand waar ik mee gebotst ben, iemand die ook over mij geroddeld heeft, ja, dan krijg ik wel een beetje de neiging om ook over die persoon te gaan roddelen of slechte dingen te gaan zeggen. Dat komt uit mijn hart naar voren. En soms kan het dan ook zijn dat iemand jou niet ligt in de gemeente, dat twee karakters botsen. Maar soms kan er ook echt iets zijn voorgevallen dat bijvoorbeeld iemand jou niet serieus heeft genomen, dat iemand over jou heen is gewalst, of dat iemand over jou heeft geroddeld, of dat iemand jou niet eerlijk heeft behandeld. Mocht dit bij jou spelen, mocht je dit bij jezelf herkennen, probeer het dan bij de bron aan te pakken. Het probleem is dan niet zozeer het roddelen, nee, dat is een gevolg. Het probleem is de oorzaak en dat is een gekrenkt hart. En er is dan één goede oplossing voor en dat is om het bij de wortel aan te pakken, namelijk oprechte vergeving geven. Als je dat bij jezelf herkent, dat je een gekrenkt hart hebt naar iemand anders uit de gemeente toe, dan is het goed om naar die persoon toe te gaan. En dat je tegen die persoon zegt van, joh, ik weet niet hoe het kan, maar ik merk gewoon in mijn hart dat ik een muur heb naar jou toe. En ik wil dat niet, want ik wil van jou een broer en een zus zijn. En ik wil niet dat er iets tussen ons in staat. En praat er dan met elkaar over en probeer het dan bij te leggen om elkaar op die manier ook te vergeven. Dat is denk ik ook de Bijbelse weg. Op die manier vergeef je iemand. Maar mocht je dat niet durven, mocht er bij jou een bepaalde wrok in je hart zijn, en je durft niet naar die persoon toe te stappen, dan is het goed om een voorstap te nemen. Dat je dan eerst er met God over praat in gebed. En dat je tegen God zegt, Heere God, dit is er gebeurd. En dat je ervoor kiest om die anderen te vergeven. En dat je dan vraagt aan God, Heere God, wilt u mij de kracht geven om uiteindelijk ook naar die persoon toe te gaan. Om het ook samen uit te spreken en op te lossen. Lieve mensen, echt, ik denk, als we dit in de praktijk gaan toepassen met elkaar, ja, dan kan het niet anders dan worden we een eenheid. Dan zijn we allemaal hier met elkaar bronnen van eenheid. U moet het goed begrijpen, eenheid betekent niet dat we nooit meer conflicten hebben, of nooit meer meningsverschillen hebben. Conflicten zullen er altijd zijn, dat is in een huwelijk zo, maar dat is ook in de gemeente zo. Eenheid betekent dat je deze conflicten uitspreekt met elkaar. Dat je elkaar blijft opzoeken. Dat je er niet mee blijft lopen en dat je een muur om je heen bouwt. Zo van, joh, die persoon mag ik niet en laat maar praten en noem maar op. Eenheid gaat erover dat je, ja, dat je weer in gesprek komt. En dat je van hart tot hart eruit probeert te komen met elkaar. En als dat lukt, dan groeit de eenheid. Reken maar. Nou, de boodschap van vanmorgen is helder en simpel. Wij zijn allemaal als gemeenteleden, als lichaam van Christus, zijn we allemaal persoonlijk verantwoordelijk om te werken aan eenheid. We kunnen dat op honderden manieren doen, maar een hele belangrijke is dat we niet roddelen en dat we niet kwaad spreken over elkaar, maar juist de weg te gaan van eenheid door conflicten op te lossen. Jaren geleden, en ik heb er wel eens eerder al wat over gedeeld, maar ik ben tot geloof gekomen in de VBG in Groningen. Het was toen een kerk wat bestond uit 500 leden. En de kerk bestaat nu uit 1600 leden. Dus die is gigantisch gegroeid in die tijd. Maar wij zaten net in die groei. En het was een fantastische tijd om mee te maken. En ik weet nog goed dat Marjolein en ik voor het eerste keer in deze gemeente kwamen. En ik was enorm sceptisch. Ik denk, joh, dan ga ik naar een club mensen. We waren uitgenodigd, hè? We gingen niet uit onszelf. We waren uitgenodigd. Maar ik dacht echt van, joh, dat zijn mensen die echt zo zweverig zijn. Alleen maar halleluja en arm in de lucht. En zo'n beeld had ik ervan. Ik had er echt helemaal geen zin om heen te gaan. En ik zat er echt met kromme tenen, om zo maar te zeggen. Maar tijdens die eerste dienst werd ik zo enorm aangeraakt. Echt, daar is mijn leven misschien wel veranderd. En waarom? Nou, niet door de goede preek. Niet door de prachtige muziek, ondanks dat de preek en de muziek fantastisch was. Er was niks op aan te merken. Ook niet door het mooie gebouw of door de perfecte organisatie, want het liep daar als een nou, het was een ongelooflijk hoe ze daar samenwerkten. Ook dat raakte mij niet. Maar wat mij raakte was het volgende. Ik zag aan die mensen, echt, het was zo overduidelijk, dat ze God boven alles lief hadden. In hun zingen, in hun praten, in hun spreken. Ze lieten gewoon zien dat ze God zo ongelooflijk lief hadden. En wat ze ook lieten zien, ze lieten zien dat ze elkaar lief hadden. Het was zo mooi. Die mensen die waren allemaal verschillend, maar toch deden ze hun best om elkaar lief te hebben. Om elkaar op te bouwen met positieve woorden en met positief gedrag en met positieve handelingen. En ik merkte het en ik proefde het. En ik vond het echt een klein stukje hemel op aarde. Zo ervoer ik die dienst. En dat is in mijn ogen ook precies wat Jezus bedoelt als hij het volgende uitspreekt. Jezus zegt tegen zijn leerlingen wat wij nu nog steeds zijn. Hij zegt, aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Dit is wat Jezus zegt. Daarvoor geeft hij onszelf een gebod om God lief te hebben en elkaar lief te hebben. En ik geloof dit echt van harte. Een mooi gebouw is prachtig, maar het is een hulpmiddel. Goede diensten zijn prachtig, maar het zijn hulpmiddelen. Een prachtig muziekwerk is prachtig, maar het zijn hulpmiddelen. Het gaat uiteindelijk om de liefde voor God, voor Jezus. En de liefde voor elkaar. Als dat niet aanwezig is, dan zijn al die hulpmiddelen, ah ja, zinloos wil ik niet zeggen, maar het is niet heel veel waard. Maar als er liefde voor God is en liefde voor elkaar, dat zal opvallen. En dat zal, zelfs buiten de kerk, zal dat een enorme aantrekkingskracht geven tot de gemeente. We horen bij elkaar. zoals we hier met elkaar zitten. We zijn een familie geworden en God geeft ons de opdracht om elkaar lief te hebben, om voor elkaar te zorgen en om elkaar te denken. En op die manier ziet de wereld, ook in Lemmer en Sint-Niklaas Schijnbalk, die ziet dat we anders zijn dan de wereld. En reken maar dat dat op zal vallen. Mijn vraag vanmorgen is, ik heb hem al eerder gesteld, bent u een bron van eenheid of bent u een bron van oneenigheid? Wat zou u in uw eigen leven kunnen veranderen? Gewoon niet naar anderen kijken, maar gewoon naar uw eigen leven. Om meer een bron van eenheid te worden. Misschien een keer niet roddelen. Misschien om toch de moed te vatten als er geroddeld wordt om het te zeggen. En te vragen van, joh, zullen we dat niet doen? Want ik wil graag positief spreken over mensen. Misschien een keer niet je mening doordrijven. Misschien een keer iemand wegbrengen. Misschien een keer iemand dienen of, wat dan, of naar de huiskring gaan. Of ga zo maar door, je kunt het voor jezelf wel invullen. Ik ben ervan overtuigd, als u één keer de beslissing neemt om anders te reageren dan de wereld doet, om zo maar te zeggen, dan we gewend zijn, dan ben ik ervan overtuigd dat dat een verschil is. En als we dat allemaal met elkaar doen, hoe mooi mogen we met elkaar groeien naar een familie waarin eenheid heerst. Amen.